Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Welkom bij Wijsneuzen, de verkiezingen. De podcast van Trouw voor alle kiezers die niet gaan rellen of plunderen, ook al voelen ze soms best de aandrang daartoe. Wie heeft dat nou niet op zijn tijd? In deze tweede aflevering gaat het om het klimaat. De meeste politieke partijen beloven meer te doen. En waarom zou dat ook niet kunnen in het rijke land? Daarover praten we met Helene de Koning, hoogleraar milieuwetenschappen aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En met Niels Marcus, politieke redacteur van Trouw. En natuurlijk ook met onze vaste wijsneus Menno Hurenkamp. Menno, jij bent politicoloog, dus voor jou moeten verkiezingen zo'n beetje het mooiste zijn wat er is. En daar vooraf gaan altijd hele mooie toogdagen van partijen, partijcongressen. Dus ik neem aan dat je daar het afgelopen weekend ook van hebt kunnen genieten. PvdA, CDA, GroenLinks.
Ja, nou, om eerlijk te zijn was het eigenlijk een beetje een slome toestand. Want het komt natuurlijk door die corona-omstandigheden, waardoor die congressen volstrekt zich digitaal voltrokken. Maar het komt ook een beetje doordat alle aandacht permanent uitgaat naar de regering en die politieke partijen er maar heel moeizaam tussenkomen. En ik heb een tijdje die congressen inderdaad van wat dichterbij gevolgd. En een jaar of 10 geleden kon je er vergif op innemen dat als er een congres van de Partij van de Arbeid was, dan begon Nieuwsuur al zo woensdag, donderdag te stoken met ongemakkelijke interviews met opstandige partijleden. Kwamen er in de loop van de tijd daar nog wat woedende opinieartikelen in Volkskrant en NRC overheen. En was er uiteindelijk een krachtig interview met de leider of iemand die de leider uitdaagde in een van de ochtendkranten op de dag van het congres. En dan tegen de tijd dat het congres er was, dan rende daar zeker 1000 of anders wel 2000, 3000 leden rond met stoom uit de oren elkaar naar het leven staand over allerlei kwesties. Urenlang vechtend over moties en gedonder en gedoe. En nu, kabbelden er allerlei ontzettend onduidelijke speeches van partijleidertjes die elkaar iets betwisten, maar je wist niet helemaal precies wat. En dat maakte dus een enorm kabbelende indruk.
Niels, politieke redacteur van Trouw, zijn dit jouw eerste verkiezingen? Of heb je ook dit soort congressen meegemaakt die Menno net zo mooi beschrijft?
Ik heb wel meer congressen al meegemaakt, maar dit worden wel de eerste landelijke Tweede Kamerverkiezingen sinds ik in Den Haag op de redactie werk.
Viel jou iets op in de afgelopen weekend rondom die congres?
Nou ja, in ieder geval dat de aanval op Rutte geopend is.
Ja.
Alle partijleiders vallen Rutte aan, van Hoekstra tot Klaver tot Ploemen. Hij is duidelijk de man, de te kloppen man bij de komende verkiezingen.
Ja. Hey, intussen hebben we ook, eigenlijk zijn die congressen ook deels overschaduwd door de rellen die we de afgelopen dagen hebben gehad. Na de afkondiging van de avondklok. Menno, ben jij ook de straat op gegaan of heb je gehouden aan de avondklok eigenlijk?
Nee, ik doe al een paar decennia niet meer mee aan rellen. Wat me eraan opviel was wel dat, ik geloof, eerder deze week zag je minister Grapperhaus op een van die talkshows bij Op1 via een monitor, dus een beetje zoals wij nu naar Helene kijken, meedoen aan een talkshow. En maar dit is een tussendoortje. Wat me er ook aan opviel was dat er recht boven zijn hoofd hing een fotootje van John F. Kennedy als een soort icoontje. En ik dacht bij mezelf, John F. Kennedy, wie is Grapperhaus?
Wie is dat ook alweer?
Grapperhaus is blijkbaar ook al een fan van John F. Kennedy, want daar hoor je Jesse Klaver ook maar de hele tijd over. Want Jesse Klaver heeft namelijk dezelfde initialen als John F. Kennedy, dus ja, die voelt zich ook enorm verwant met hem. En daarna dacht ik bij mezelf, John F. Kennedy heeft net als Trump zijn boeken laten schrijven door ghostwriters, heeft net als Trump zijn stemmen verworven door een veel te rijke vader. Die helemaal niet eerlijk verworven, maar gewoon met de miljarden van pa. En beide pa's hadden die miljarden eigenlijk ook weer bij elkaar geschraapt met ontzettend onduidelijke manoeuvres. En ze hebben allemaal een massa MeToo-achtige toestanden achter. Dus ik vroeg me, hoezo toch die aanbidding van Kennedy? Maar sorry.
Wat verband met rellen?
Dat ik naar Grapperhaus zat te kijken, terwijl hij ondertussen heel verbaasd was van, ja, we zijn veel te tolerant geweest. We hebben wel een half jaar lang met de jongeren gepraat over hoe we corona voor hen zouden kunnen opvangen. En nou gaan ze rellen. En dat vond ik toch eigenlijk wel redelijk een ontluisterende reactie van het bestuur. Echt een ontluisterende reactie. De reactie van, we zijn veel te tolerant geweest. We hebben toch met ze gepraat en nou zijn ze boos. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dit is wel echt ongelooflijk treurig.
Kan het ook zijn dat die rellen eigenlijk zijn ontstaan omdat die avondklok een beetje tegenviel? Ik bedoel, we hebben dagen gehad waarin politici en media riepen van, nou, nu komt het allerergste wat er maar te bedenken is in het land. Dat is namelijk een avondklok. En ik had het zelf ook, ik zat uit mijn raam te kijken en 8:55 was het. Het werd 9:00 en het werd 9:05. En er veranderde eigenlijk helemaal niets. Dus er was ook een soort teleurstelling dat dit allerzwaarste wapen, het moeder van alle wapens, wat echt door de media ook, maar ook door de politiek heel erg zwaar was aangezet, uiteindelijk in een soort grote leegte eindigde.
Ja, nou kijk, wat mij wel vooral bijbleef is, er werd een paar keer de parallel getrokken met de kraakbeweging, want dat is de vorige keer dat er zoveel echt geweld op straat zichtbaar was. Maar bij de kraakbeweging deed een deel van de politiek toch altijd zijn best om verwant te blijven met die mensen. Die had de PSP en de CPN en ook de Partij van de Arbeid tot op zekere hoogte, die op de een of andere manier zeiden van, ja, we houden misschien niet zo van jullie geweld, maar de huisvestingsproblematiek, die zien we. We delen dat probleem. Dus er was altijd een klein beetje vertakking naar de actieve politiek van binnen dat protest. Maar nu zie je eigenlijk dat, ja, niemand wil er iets mee te maken hebben. Dus er zijn mensen die mollen van alles en iedereen roept Hamas, het zijn criminelen. En Wilders, die in eerste instantie gezegd heeft van, we moeten met z'n allen in protest komen, die zegt daarna van, nou, zet maar het leger in tegen mijn eigen mensen. Ja, en dat is natuurlijk, ik vind dat eigenlijk gewoon volkomen ontluisterend. Allemaal ontluisterende reacties. Dus zowel van Grapperhaus als van Wilders, allemaal, ja, ontzettend lafhartige ontkenningen van wat er aan de hand is.
Ja, Helene Koning, jij zit heel ver weg in Amerika. Maar we zien je via een scherm en we horen je uiteraard, dus daar zijn we heel blij mee. Volg jij dit soort gebeurtenissen in Nederland vanuit die afstand?
Ja, uiteraard. En weliswaar niet zo goed als jullie drie, denk ik, aan tafel. Maar we hebben hier in Amerika natuurlijk ook zo onze rellen gehad de afgelopen weken. De parallellen dringen zich wel op. Dat snapt natuurlijk iedereen. Dit is het kapitoolmoment van Nederland in zekere zin. En ik denk ook wel, als ik het onderwerp naar klimaat mag brengen.
Oh ja.
Het doet me een beetje denken aan die gele hesjes in Frankrijk, die trouwens helemaal niet zo gewelddadig waren. Maar een analyse die ik daarover las van Pieter Leroy, oud-hoogleraar aan de Radboud Universiteit, vond ik echt heel inzichtelijk, waarin hij eigenlijk aangaf dat deze mensen jarenlang steeds meer dingen is afgenomen eigenlijk. Ze hebben hun leefomgeving zien verpieteren. De middenstand uit de stadjes ging naar weidewinkels buiten de stad. De landbouw werd steeds grootschaliger, waardoor ze hun landschap niet meer terugherkenden. Banen verdwenen van het platteland naar de stad. En toen kwam er ook nog eens een CO2-belasting overheen. En die weerstand die dat opriep was eigenlijk meer een druppel die een emmer liet overlopen dan een weerstand tegen klimaatbeleid als zodanig. Zodat het wel zo vaak is neergezet. In ieder geval, dat was die analyse van Pieter Roy. Dus eigenlijk, die mensen zijn helemaal niet tegen klimaatbeleid, maar ze zijn tegen het hele collectief van dingen die hun eigenlijk marginaliseert.
Ja, had ik niet de indruk dat de mensen die deze week in Eindhoven en andere plekken de straat op gingen zich tegen de CO2-heffing keerden?
Nee, zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Maar het kan wel zijn dat die avondklok weer een druppel is. Een klein onderdeel wat de maat is gewoon vol.
Ja.
En ze zien de mogelijkheid om daar te hoop te lopen.
Ja.
Het kan zijn dat je ze te veel eer bewijst, hoor, Helene. Want de mensen dat van de gele hesjes inderdaad, die probeerden altijd hun eigen ordendiensten. Die probeerden altijd zelf. Die hadden een kleine organisatie onder elkaar. En deze mensen hadden natuurlijk amper organisatie anders dan dingen kapot maken of stelen.
Dus maar we hebben natuurlijk in Nederland hebben we natuurlijk eerder al boerenprotesten gezien, waarbij boeren ook het idee hadden dat ze elke keer door een hoepeltje van de overheid moesten springen. En op een gegeven moment daar stikstofbeleid overheen kwam en boeren ook boos opstormden naar provinciehuizen en naar het Malieveld en noem maar op. En ik denk dat de grote overwinning van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezing van vorig jaar ook voor een heel groot deel ingegeven is door klimaatmaatregelen. Hè? Dat klimaatakkoord, de eerste versie, was toen net gepresenteerd. Daar was eigenlijk niemand tevreden over in Den Haag. En daar werd eigenlijk, denk ik, werden de mensen in het land voor het eerst geconfronteerd met vergaand klimaatbeleid, wat gevoerd zou gaan worden. En ik denk dat dat wel een rol gespeeld heeft toen in de grote overwinning die Forum toen boekte.
Ja, Helene, wat jij net schetst aan de hand van Leroy, is eigenlijk dan ook een groot probleem als je dus wel de noodzakelijke maatregelen wil treffen als het gaat om het klimaat. Hoe moet je dat
doen? Ik denk dat het iets zegt over het type maatregelen waar de Nederlandse regering op inzet. Die vooral gericht zijn op zo goedkoop mogelijk tonnen CO2 reduceren en daarop compleet optimaliseren. En eigenlijk nauwelijks rekening houden met andere overwegingen, met andere voordelen die je kunt hebben van klimaatbeleid die misschien leiden tot duurder klimaatbeleid, maar wel tot meer voordelen of tot meer draagvlak. Dus je kunt ook, of misschien tot meer differentiatie, weet je? Want er is gewoon een groep mensen die wil best harder gaan. En die legt ook zonder subsidie zonnepanelen op hun dak. Maak gebruik van dat potentieel in de samenleving. En probeer niet iedereen op dezelfde manier te behandelen. Hetzelfde is met de industrie. Iedere chemische plant is anders. En ieder industrieel cluster is anders. En eigenlijk zou je iedere fabriek of ieder bedrijf een soort eigen behandeling willen geven. Dan kan dat niet voor alle kleine bedrijfjes, want dat is gewoon, dan worden de transactiekosten te hoog. Maar voor die 12 grote bedrijven in Nederland zou dat misschien wel kunnen. Zoveel zijn dat er niet. Dus, en dan kun je veel gerichter kijken. Dan krijg je ook minder dat probleem van dat je ze eigenlijk te veel subsidieert.
Ja.
Dus op die manier, wat je dan krijgt, veel meer een soort tailor-made beleid.
Ja.
Maar omdat we in Nederland alles dus zo economisch optimaal mogelijk willen doen, zo efficiënt mogelijk willen doen, krijg je eigenlijk dat je daarmee sommigen bevoordeelt en anderen benadeelt en daardoor hele duidelijke winners en losers creëert. En daar krijg je die ongelijkheden van die uitmonden ook in protesten.
Je ging net heel snel naar het klimaat door en daardoor ontnam je mij, maar dat vergeef ik je meteen, de mogelijkheid om je iets nader te introduceren. Je bent, zoals gezegd, hoogleraar milieuwetenschap en volgens mij vooral ook gespecialiseerd in alles wat met energietransitie te maken heeft. Je bent een van de auteurs van de rapportage van het Intergovernmental Panel on Climate Change. Eigenlijk de oerbron van kennis, zou je kunnen zeggen, waar alle wetenschappelijke kennis samenkomt als het gaat om het klimaat. En dat daaruit ook, waaruit ook de doelstellingen zijn geformuleerd voor bijvoorbeeld het klimaatakkoord. En als zodanig ben je ook eigenlijk de rechthebbende eigenaar van een klein deel van de Nobelprijs voor de Vrede die in 2007 is uitgereikt aan het panel. En tegelijkertijd ben je bent dus zeg maar hardcore wetenschapper. En tegelijkertijd ben je ook heel actief in het maatschappelijk debat. Je bent misschien zelfs wel een activist. Ik weet niet of dat de titel is die je met trots draagt of ver van je afwerpt?
Ik word vooral door kernenergie supporters en klimaatskeptici afgeschilderd als activist.
In negatieve zin bedoel je?
Ja.
Oké. Maar hoe zie je je eigen rol? Want het lijkt me best nog wel lastig om tussen die twee werelden te kunnen bewegen. Omdat je aan de ene kant natuurlijk te maken hebt met pure wetenschap. En aan de andere kant met zoiets amorfs en emotioneels als het maatschappelijk debat.
Ja, dat blijft een interessante vraag. ik denk eigenlijk dat pure wetenschap niet bestaat. Ook al proberen we natuurlijk zo puur mogelijk wetenschap te bedrijven. Het is meer een manier van dingen aanpakken en van waarheidszoeking, zeg maar. Maar de objectieve wetenschappen bestaat niet. Want iedereen heeft een achtergrond. Iedereen heeft zijn eigen overtuigingen. En ik heb die ook. Weet je? Ik ben daar wel, denk ik, duidelijk over wat die zijn. Ik ben lid van de PvdA. Dat heeft ook in de krant gestaan. Wat ik probeer te doen is vanuit Kijk, ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Of ze nou beleidsmakers zijn, of een krantenlezer, of een politicus. En ik probeer van de best mogelijke informatie vanuit de wetenschap zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Ja, je kunt het activisme noemen. Maar ik probeer daar heel wetenschappelijk verantwoord in te blijven.
Wat is het grootste misverstand in dat publieke debat over het klimaat, denk je?
Ik weet niet of er echt een misverstand is. Nou, wat ik net al noemde, die optimalisatie op de goedkoopste ton CO2, dat vind ik best wel schadelijk. Op heel veel manieren. En een ander misverstand is dat het, of misschien een soort iets wat we onszelf vertellen, is dat het nog wel even duurt voordat we de gevolgen krijgen en dat we nog tijd hebben. Want het punt is gewoon, als je wil dat die emissies zijn gehalveerd in 2030 en nul zijn in 2050, dan moeten we echt nu beginnen, zonder uitstel. En dat is geen activistische uitspraak, dat komt gewoon uit allerlei IPCC-rapporten. Die investeringen, die zijn, het is gewoon logisch nadenken. Een elektriciteitscentrale staat er 40 jaar. Een industriële investering blijft ook decennia staan. Dus als je wil dat je op nul CO2 zit in 2050, dat is over 29 jaar. Dat betekent dat je nu je investeringsplan moet gaan aanpassen. En dat we dus tijd hebben, dat is denk ik, daar maken we zelf echt tekort.
Helene, hebben we haast of hebben we grote haast?
We moeten grote haast hebben.
Dus zeg maar, elke poging, en dat, want als je door de verkiezingsprogramma's van die voorliggen bladert, dan zie je dat een deel van, eigenlijk bijna iedereen, behalve populistisch rechts, zegt, ze ondersteunt op grote lijnen de plannen zoals die in de lijn van de akkoorden van Parijs en liggen. Maar alleen het tempo en de verwoording van urgentie zo, die verschilt nogal. En eigenlijk alleen bij de Partij voor de Dieren meen ik grote haast te zien. En in de verwoording van de Partij van de Arbeid kun je het ook wel zien, maar misschien al in wat mindere mate. Maar hoe kijk je daarnaar? Wat zijn de juiste woorden die je moet kiezen als je het over dit soort dingen moet hebben, als je begint met grote haast?
Maar niet over de klok gaat van 5 voor 12,
Dat is verboden.
Dat doen we al 30 jaar.
Ja, precies. Het is al heel lang 5 voor 12. Ja. Kijk, ik denk ook dat je het moet hebben over de dingen die je dus niet meer doet. Dus de dingen die je moet laten. Hè? Dus de investeringen die je die eigenlijk gewoon niet in lijn zijn met zo'n nul CO2 doel in 2050. Overigens is volgens de klimaatwet het min 95%. Dus stoten we nog 5% van de 1990 emissies uit. Dus eigenlijk is het niet eens echt in lijn met het Parijsakkoord en het 1,5 graden toe. Ja, en dan kun je ook nog eens zeggen dat Nederland eigenlijk sneller zou moeten gaan dan de rest van de wereld. Want we zijn nou eenmaal een van de rijkste landen van de wereld, met een van de hoogste per capita, per hoofd van de bevolking uitstoot.
Jij schreef ook in NRC, als Nederland het niet kan, wie kan het dan wel, bij wijze van spreken?
Ja, precies. Ja.
Maar
dus wat dat betreft zouden we eigenlijk meer moeten doen. En het is ook belangrijk om je te realiseren dat iedere, kijk, hoe die scenario's werken, hè, dat klimaat, we moeten zo snel mogelijk naar nul CO2 emissies gaan. En daarna moeten we onder de nul gaan. Dus moeten we eigenlijk als wereld netto CO2 uit de atmosfeer gaan verwijderen. Om nog onder die 1,5 graden te kunnen blijven. En hoe meer we nu voor 2050 reduceren, hoe minder we zeg maar na 2050 onder die nul hoeven te gaan. En als we nu dus langer door blijven gaan met uitstoten, dan betekent dat we na 2050, of misschien wat eerder, dieper onder nul moeten gaan. Dus zeg maar meer herbebossing, meer bio-energie met CO2 afvang en opslag, of meer andere technologische en andere oplossingen om CO2 uit de lucht te halen. Ja. En die heel erg onzeker zijn nog. Ze zijn nog vroeg, ze zijn waarschijnlijk vrij duur. We weten eigenlijk nog niet zo goed hoe dat eruit gaat zien. Dus we nemen best wel een hypotheek op de toekomst door nu onze emissies niet te reduceren. Ik zeg altijd, als je 1 ton die je een jaar eerder nu reduceert, is een ton die je later niet uit de atmosfeer hoeft te halen.
Ja, Niels.
En dus daar zit die grote haast in.
Ja, Niels. Als jij het veld overziet, je volgt de politiek en met name op klimaatonderwerp. Hoe zit het met de ambities? Komen die een beetje in de buurt van wat Helene betoogt als je naar de programma's kijkt?
Nou, wat Menno net zei, viel mij ook wel op, dat eigenlijk bijna alle partijen meer willen dan 4 jaar geleden. Dat besef is wel echt van VVD tot SP is dat doorgedrongen. 4 jaar geleden streefde dit kabinet nog naar 49% CO2-reductie. Het heeft er vervolgens voor gelobbyd om die Europese ambitie naar 55% te krijgen. En eigenlijk alle partijen die ondersteunen dat, die 55% op PVV en Forum voor Democratie na. En je ziet dat een paar partijen meer haast maken. GroenLinks, Partij voor de Dieren, GroenLinks en D66 wil al naar 60% in 2030. En de Partij voor de Dieren die zegt zelfs, we moeten naar 0% al in 2030.
Zijn het ambities die praktisch zijn of het klinkt als heel erg ambitieus?
Ja, ik ben ook wel erg benieuwd. Zo'n 55% doel, begrijp ik al, is bijzonder ambitieus en bijzonder lastig te halen. Je moet namelijk niet alleen windmolens bouwen, bijvoorbeeld. Je moet met heel veel haast moet je windmolens bouwen en zonnepanelen aanleggen. Maar ook bijvoorbeeld elektriciteitsnet is nog niet klaar ervoor om zoveel stroom van windmolens op zee, windparken op zee, naar het land te transporteren.
En we zitten nog aan het gas. Dat gaat ook niet echt snel.
Ja, dus het hele land moet in no time omgebouwd worden om hier plek voor te maken. En ik ben ook wel benieuwd hoe alleen dat ziet. Is het mogelijk om die elke keer hogere ambities ook uit te voeren?
Ja, het is wel. Het is natuurlijk mooi dat die ambities er nu zijn. Hè? En dat ik tel ook echt mijn zegeningen. Want ik loop ook al een tijdje mee hierin. En het is.
Er is wel wat veranderd.
Voor het eerst dat er echt. Ja, dat er zo'n breed politiek spectrum dit echt omarmt. En ook behoorlijk ambitieuze doelen omarmt. Want 55%, ja, ik vind het al behoorlijk ambitieus. Het is nodig, maar het is ook echt ambitieus. Het gaat echt om de implementatie. Hoe krijg je het voor elkaar? En dan hebben we het over inderdaad de elektriciteitssector. We hebben het over gebouwen. We hebben het over de transportsector. Zowel goederentransport als mobiliteit van mensen. We hebben het over de landbouw. Ook al niet onbesproken, zeg maar, op andere terreinen. En we hebben het over de industrie, wat in Nederland de grootste uitstoter is. En al die sectoren hebben zo hun eigen uitdagingen, hun eigen tempo, hun eigen dynamiek, hun eigen, ja, weet je wel, de VVD, ja, die vindt personenmobiliteit weer belangrijk. En nou ja, ieder partij die pakt zo zijn eigen ding eruit. Het is duidelijk dat ze allemaal elektriciteit uit duurzame of CO2-vrije bronnen nodig hebben. Er wordt veel meer geëlektrificeerd, zowel in de gebouwen als in de transportsector als in de industrie. Dus dat betekent dat je gewoon heel veel meer elektriciteit nodig hebt. Nu gebruiken we veel gas direct, bijvoorbeeld voor warmte. En olie om auto's te laten rijden. Maar dat gaat langzamerhand steeds meer naar elektriciteit toe. Dus we hebben gewoon massa's elektriciteit nodig. Dus daarom, voordat we de andere sectoren kunnen gaan vergroenen, moet je eigenlijk een enorme toename van, in Nederland zal het met name offshore wind zijn. Wind op zee zijn, want daar ligt gewoon het grootste potentieel. Of ja, kernenergie, als je denkt dat gaat lukken.
Voordat we daarop doorgaan. Helene, misschien is het wel goed voordat je op. Want kernenergie moet je denk ik dadelijk ook nog wel even. Dat moeten we nog apart aanraken, vermoed ik. Maar, want je hint er ook al een beetje op toen je begon over het voorbeeld van de gele hesjes. Als je kijkt naar de, zeg maar, de opinie. Peilingen en de voorkeuren van de bevolking, zie je dat er op zijn minst in Nederland, maar vermoedelijk ook wel in de omringen, er is wel echt een kwestie met het verschil tussen hoger en lager opgeleiden en de mate van urgentie die ze bereid zijn om te ondersteunen en de hoeveelheden geld die ze bereid zijn om te besteden. Daar zit wel echt, dat is echt een groot verschil tussen, misschien wel groter op het terrein van klimaat dan op alle andere onderwerpen die je kunt verzinnen, die je kunt voorleggen aan de bevolking. Tegelijkertijd, als je in Bangladesh woont, hoef je geen academische titel te hebben om het probleem van de stijgende zeespiegel te ervaren. Kun je dat meenemen in als je praat over oplossingen? Dus hoe krijg je aan de Nederlandse bevolking deze kwestie zo uitgelegd dat het niet zo telkens zo splijtend uitpakt als het nu lijkt uit te pakken?
Ja, het is niet alleen een kwestie van het. Een aansprekend probleem voor iedereen maken, zeg maar. Dus mensen overtuigen. Het is ook een kwestie van beleid voeren. dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en zorgen van verschillende groepen mensen. En ja, ik denk als je het hebt over mensen met een eigen huis en een hoog inkomen, die kun je andere dingen vragen. Die kunnen zelf investeren, weet je. Terwijl als je het hebt over mensen die in een huurhuis wonen, ja, die kun je niet dezelfde dingen vragen. Dus het, ja, ik denk ook dat zeker als je het hebt over de sectoren die direct raken aan het leven van mensen, met name over mobiliteit en gebouwde omgeving, dus hoe mensen wonen en hoe mensen zich vervoeren, dat je daar echt moet differentiëren per, ja, ik weet niet precies, inkomensniveau, opleiding of gewoon overtuiging. Maar daar ben ik, dat is niet echt mijn expertise. Dan moet je eigenlijk echt een iemand die die gedragswetenschappen...
Ja, maar die hebben we nu niet. De antwoorden moeten van jou komen, Helene. Die zit hier nu gewoon niet aan tafel.
Of van dus, jou, Menno.
Ja, nee, het is mijn klusje hier om wat vragen op te werpen.
Nou, maar het is wel interessant dat Trouw en Niels had deze week een onderzoek gepubliceerd waaruit eigenlijk bleek dat jongeren door alle linies politieke voorkeuren heen eigenlijk graag willen dat er veel meer geïnvesteerd wordt in klimaatmaatregelen. Toch, Niels?
Ja, klopt. Je zag eigenlijk dat jongeren op alle terreinen het meest wilden, meer dan andere leeftijdsgroepen. En dat ging dan over het uitgeven van geld, de energiebelasting omhoog bijvoorbeeld om klimaatmaatregelen te betalen. Maar ook jongeren waren meer bereid, ze hebben vaak geen eigen huis. Maar als ze het zouden hebben, dan zouden ze ook meer geld eraan willen besteden om dat gasvrij te maken. En wat ik ook wel interessant, nou ja, bijvoorbeeld een vleestaks waren jongeren ook voor. En wat ik interessant vond, was kernenergie. Jongeren blijken van alle leeftijdscategorieën veruit het meest voor kernenergie te zijn. En nou ja, dat jongeren meer begaan zijn met het klimaat, dat wisten we al een beetje. Dat hebben we kunnen zien met klimaatstakingen en protesten van jongeren. Maar dat kernenergie is daar eigenlijk nooit echt aan bod gekomen. En nou ja, dat was een interessant resultaat.
Is kernenergie, wordt het dan gezien als een soort snelle oplossing of ten onrechte of terecht? Helene?
Nou ja, kijk, grote voordeel aan kernenergie is dat het CO2-vrije elektriciteit levert in hele grote hoeveelheden en dat het behoorlijk stabiel is. Dus niet zoals wind of zon fluctueert met het weer of met dag en nacht. Ik zou het niet als een snelle oplossing...
Het duurt even voor je hem gebouwd hebt, hè, zo'n centrale.
Zeker in Nederland, want het is een tijd geleden dat we in Nederland een kerncentrale hebben gebouwd. Er wordt nu een proefreactor gebouwd in Petten, waar ik vroeger ook werkte. En die, ja, dat duurt ook gewoon al heel erg lang. Daar zijn ze ook al meer dan 10 jaar nu mee bezig en er is nog geen schop in de grond gegaan. En ja, voor een echte grootschalige kernreactor, dit is een proefreactor, dat is een kleine onderzoeksreactor.
Ja.
Voor een grootschalige reactor heb je echt een, ja, en je moet het gaan subsidiëren. Want de kilowattuur is relatief goedkoop bij een bestaande centrale die er al een hele tijd staat, zoals Borselen. Maar een nieuwe centrale is een grote investering. De regels zijn, de veiligheidsinvesteringen zijn behoorlijk hoog. En een bedrijf die zo'n reactor bouwt, moet ook betalen voor al vooraf voor de opruimkosten van de reactor als hij helemaal klaar is. Dus dat zit heel ver in de toekomst. En die, alles dat bij elkaar zorgt ervoor dat het een enorme investering is. En dat dus eigenlijk een bedrijf heel veel zekerheid moet hebben over de opbrengsten van die investering. En let wel, hè, die investering wordt gedaan en pas 10 jaar later of zo, op zijn vroegst, begint het ding geld op te leveren. Dus dan pas begint de eerste kilowattuur eruit te komen.
Dus in
Engeland zie je dat de centrales die daar nu worden gepland, die worden voor 30 jaar gesubsidieerd met meer geld per kilowattuur dan zon en wind in Nederland nu worden, of in ieder geval dan wind dan in Nederland nu wordt gesubsidieerd. Dus daar moet je ook toe bereid zijn als samenleving. Dus dat zijn wat van de kwalificaties bij kernenergie. Het staat daar zeker pas na 2030, waarschijnlijk pas na 2035. Dan hebben we ook meer CO2-vrije elektriciteit nodig. Het kan eigenlijk nu op prijzen niet concurreren met zon en wind. Maar goed, het heeft als voordeel dat het een soort basislast kan opleveren. En als je ziet dat de analyses die TNO daar bijvoorbeeld op heeft gedaan, Die proberen dan kostenoptimale analyses te maken van het Nederlands energiesysteem. En daar komt eigenlijk kernenergie om die redenen niet in de mix voor. Die zeggen het is goedkoper om het te doen met de andere opties dan met kernenergie in de specifieke Nederlandse situatie. Ik heb er zelf eigenlijk geen oordeel over, maar dit zijn gewoon de feiten.
Maar de pleidooien van CDA en VVD in hun verkiezingsprogramma's nu pro-kernenergie zijn dus eigenlijk een beetje gratuit, omdat Wiebes ook geloof ik al wel eens in de Kamer heeft gezegd, ik ben er wel voor, maar we gaan het niet subsidiëren. Maar dat heeft dus, het is allemaal een beetje voor de bühne. Of hoe moeten we dat interpreteren?
Ik denk wel dat ze, ja, maar dit is echt mijn interpretatie, wel echt geloven in de mogelijkheden van kernenergie. Dus het is ook, en misschien hebben jongeren dat ook wel hoor, een soort geloof in een grootschalige, high-tech-achtig iets die ons een oplossing gaat bieden.
Maar voorlopig moeten we het dus vooral hebben van veel meer windmolens. En dan kom je ook vaak een beetje op het draagvlak. Want dat moeten dus allerlei lokale overheden, provinciebesturen, gemeentes moeten dat allemaal gaan regelen. Terwijl de weerzin daartegen van diverse bevolkingsgroepen als zoiets in een buurt komt staan natuurlijk niet gering is. En dat lijkt me dus ook, daar hoor ik eigenlijk de landelijke politiek ook niet zoveel over. Over hoe ga je daar nou het goed zo organiseren dat mensen het ook makkelijker kunnen accepteren.
Ja, en daar, kijk, het leeuwendeel wordt sowieso offshore wind.
Ja.
Dus, en daar is de weerstand, in ieder geval de lokale weerstand, een stuk minder op.
Nou, windsurfers zijn er ook tegen.
Ja, precies. Nou ja, ze staan echt heel ver weg. Hè? Dus, er komt echt geen windsurfer tenzij die afdrijft. Mm. Wat betreft lokaal draagvlak zijn er daar ook echt wel good practices. Bijvoorbeeld de vier windmolens die langs de A15 bij Nijmegen staan. De eigenaren daarvan zijn lokale bewoners. Dus, en over het algemeen zie je dat als die mede-eigenaar zijn van die windmolens, dat de acceptatie veel hoger ligt. Dus ze hebben allemaal een aandeel gekocht, er is een vereniging. De winsten gaan niet naar grote bedrijven of buitenlandse investeerders, maar naar
een soort coöperatie. Naar het
lokaal. Ja, zoiets. Ja. Dus die coöperaties zijn wel daarin heel belangrijk, denk ik, ook voor draagvlak. En zeker als ze dan ook nog hun best doen om niet alleen maar degene die in staat zijn om een aandeel te kopen, daarin mee te nemen, maar ook anderen die daar niet meteen toe in staat zijn. Want ja, ook met die coöperaties heb je wel. Het klinkt allemaal heel inclusief en zo, maar je moet je inkopen. En daar heb je natuurlijk ook weer het risico dat het een feestje wordt van de groene elite.
Ja. Hey, Helene, waar gebeuren de goede dingen waar Nederland zich aan zou moeten optrekken in Europa of daarbuiten? Of zijn wij zo goed bezig dat iedereen naar ons moet kijken?
Nou, weet je, ik ben best kritisch op het Nederlandse beleid, maar binnen Europa doen we het eigenlijk best wel goed.
Ja?
Dit knippen we eruit, landen. Frits. Dit knippen we eruit.
Ja, ik weet het. Kan echt niet. Ik denk dat het land wat het echt beter doet is Zweden. Maar die zijn ook echt in een fantastische uitgangspositie. Weet je wel? Die hebben een paar grote kerncentrales staan wat al heel erg helpt. Die hebben heel veel biomassa van eigen grond. Ze importeren trouwens ook nog steeds wat. Maar en daar eigenlijk alle hun huishoudens lopen daarop.
En er zijn ook heel weinig Zweden met heel veel plek.
Maar ze zijn ook heel ambitieus bijvoorbeeld in het vergroenen van hun industrie. En dat is vaak, als je kijkt naar bijvoorbeeld Duitsland, heeft het natuurlijk fantastisch goed gedaan wat betreft groene elektriciteit. Hè, met heel veel wind en zon. Maar als je kijkt naar hun mobiliteitsbeleid, weet je wel, dan zie je toch dat daar een behoorlijke auto-industrie achter zit. Als je kijkt naar hun industriebeleid, dan is dat eigenlijk, begint dat net een beetje pas te komen. En daar zitten in Nederland, hebben we daar al een klimaatakkoord met doelstellingen en is de industrie eigenlijk veel verder. Als je kijkt naar België, is het hetzelfde. Die hebben net een soort roadmap uitgebracht voor Vlaanderen, waar wel de meeste industrie staat in België. Engeland doet het, Verenigd Koninkrijk doet het behoorlijk goed. Die hebben al sinds 2008 een klimaatwet. Eigenlijk de klimaatwet die wij vorig jaar hebben door het parlement hebben goedgekeurd. Die bestaat in het Verenigd Koninkrijk al sinds 2008. Die hebben een soort klimaatcomité die echt plannen daarin maakt. Aan de implementatie gaan ze ook heel hard op duurzame elektriciteit. Dus met name offshore wind. Maar ook daar zie je nog wel dat het industriebeleid, het mobiliteitsbeleid en met name gebouwde omgeving nog wel echt moet aantrekken. Dus het is een gemengd verhaal. Maar Nederland kan wel echt meedoen met de top in Europa. En ik denk dat ik zou beginnen bij die... het klinkt echt heel slap hoor, maar dat is ook heel wetenschappelijk. Die voorwaardelijkheden creëren. Dus kijken naar hoe moet je dat draagvlak aanpakken? Wat werkt voor wie? Dus welke groepen in de bevolking hebben welke argumenten en welke maatregelen nodig? Ik zou kijken naar het financiële systeem, wat nu nog eigenlijk ervoor zorgt dat het hoe je tegen de stroom in is. Want investeringen doen in de goede dingen, dat is nu eigenlijk nog onaantrekkelijker, zeker internationaal gezien, maar ook in Nederland, dan investeringen doen in de slechte dingen. En daardoor moet je heel veel gaan subsidiëren, wat dus heel veel geld kost. Nou, je wil liever het systeem een beetje veranderen. Zodat, en de Nederlandse bank zit daar ook al redelijk op die lijn. De Europese bank ook steeds meer. Ik zou echt dat beleid van de goedkoopste ton CO2 eerst zou ik loslaten. En me richten op de dingen die dus in lijn zijn met dat draagvlak. En daarbij... Ja, ze ook echt kijken naar de landbouwsector en naar de industrie. En ik weet dat in het klimaatakkoord natuurlijk tot op zekere hoogte al wel eens is gedaan. Maar daar was de opdracht, wat is de goedkoopste ton CO2? Hoe gaan we dit het beste doen? Maar met die verschillende sectoren kijken we echt naar een transitieplan naar 2050.
Maandag zei Pieter Boot, de hoofdklimaat van het PBL, er ook wel interessante dingen over in de krant.
De krant is natuurlijk trouw.
In trouw, ja. 2030 is al best wel dichtbij. Hè? En dan moet al de helft van de CO2 teruggebracht zijn. En hij zei, eigenlijk moet je tot 2030... moet je zorgen dat alles er klaar voor is om grootschalig tonnen CO2 terug te brengen. Dus zorg dat de wetten klaar zijn, dat je weet hoe je huizen van het gas af gaat halen. Nederland bouwt met het klimaatakkoord heel erg op CCS, hè, op ondergrondse CO2-opslag. Zorg dat je weet hoe je die fabrieken op de Maasvlakte, hoe je die CO2 onder de Noordzee gaat pompen. En hij zegt, en als je dat klaar hebt, dan kan je tussen 2030 en 2040 kan je echt heel grootschalig kan je die CO2 terug gaan brengen. En dan kun je echt stappen maken. En dan heb je nog 10 jaar over tussen 2040 en 2050, waarin de echt moeilijke zaken aan bod komen. Bijvoorbeeld vliegen. Hè? Vliegtuigen zijn een van de grootste groeiende bijdragers aan CO2-uitstoot. Ja, er is nog geen begin van een idee hoe we die CO2-uitstoot terug gaan brengen. En bijvoorbeeld lange afstand transport via de zeevaart of vrachtwagens. Daar moet je tegen die tijd over na gaan denken.
Ja, ik denk wel dat er... In feite zegt hij dan dus... laat die 2030-doelstellingen dan maar los.
Dat zou
je eigenlijk... De komende dagen en de komende jaren ben je eigenlijk de voorbereiding aan het treffen voor die diepe emissiereductie na 2030. Wat je nu kunt doen, moet je natuurlijk nu doen. Maar als je nu bezig bent en in 2030 hang je uitgeput in de touwen en dan moet de grootste klus eigenlijk nog beginnen.
Vorige week hadden we het met Saar de Lange en Bart Zuidervaart van de politieke redactie van Trouw ook over de impact van corona, sorry.
Ik voel een knipmomentje aankomen.
Ik wil even mijn reisje boeken, maar dat kan niet. TUI bedoel ik eigenlijk. Maar over de impact van corona op de campagne en de verkiezingen. Gaan we het überhaupt wel over klimaat hebben? Of gaan we het eigenlijk alleen maar over de crisis hebben en hoe we eruit komen? Hoe schat jij dat in, Niels?
Nou, je ziet wel dat klimaat nu een beetje een ondergeschoven kindje is in de campagne.
Alweer?
Ja, misschien wel.
Maar dat zou misschien ook een vraag voor Helene moeten zijn. Maar zou het niet zo zijn dat de het feit dat nu even inzichtelijk wordt, het kan. Hè? Dus je kunt die CO2 omlaag brengen, want je ziet nu die staartjes dalen. Het wordt opeens zichtbaar, gewoon op de televisie, bij de verschillende uitzendingen kunnen ze nu, en dat lieten ze deze week ook zien rondom Nederlandse klimaatop, kwamen er een aantal plaatjes in beeld waarbij je zag, kijk, door corona, doordat het de economie nu in een lagere versnelling draait, daalt de uitstoot. En daarmee wordt het ietsje geloofwaardiger, minder wanhopig, minder bedreigend. Nou,
voor een deel is dat ook zo. Wat je nu ook ziet is dat overheden heel fors kunnen ingrijpen om een crisis te lijf te gaan. Hè? En er zijn ook wel mensen die hopen dat besef en dat, nou ja, dat het ook bij overheden ertoe kan leiden dat die ook op klimaat verder in
dus,
zullen
dus
grijpen.
Dus de vraag ook aan Helene is, misschien kan corona ons juist helpen als het gaat om klimaatbestrijding. Klimaatcrisisbestrijding.
Ja, nou, ik denk dat corona inderdaad kan helpen zonder dat ik af wil doen aan de ernst daarvan. Eén ding is inderdaad dat we in ieder geval voor één jaar ook mondiaal de emissies behoorlijk hebben teruggebracht. Ik wil er wel bij zeggen dat dat natuurlijk niet de manier is waarop je dat wilt doen. Hè? Want het is eigenlijk niet de bedoeling dat je de hele economie stillegt. En mensen, heel veel mensen van hun levensvreugde berooft. En het kan ook anders. Maar wat het inderdaad laat zien is dat je dingen kunt veranderen. Als de overheid en de bevolking samen besluiten om dingen te gaan doen. En een ander heel belangrijke is hoe die investeringen om uit die crisis te komen, hoe die worden besteed. En op dit moment zie je dat in de EU nog redelijk groen is, alhoewel niet helemaal. Maar in heel veel landen gewoon helemaal niet groen is. En er zijn studies die aangeven dat als je maar een fractie van je corona-investeringen weghaalt bij fossiel, zeg maar, de fossiele bedrijven, en inzet op de klimaatvriendelijke weg, dat je dan eigenlijk al genoeg doet om die klimaatcrisis het lijf te gaan.
Ja.
Dus dat is eigenlijk vrij veelbelovend. We moeten dat gewoon beter doen. En ook in Nederland kan dat wel kan dat nog wel beter. Maar Europa is daar wel bijvoorbeeld heel sterk mee bezig.
Maar er worden nu miljarden geïnvesteerd in het overeind houden van bedrijven, maar er zitten niet echt klimaatdoelstellingen aan vast.
Nog heel weinig inderdaad, voor zover ik weet. Alhoewel er natuurlijk ook wel miljarden gaan naar investeringsfondsen, zoals het groeifonds en dergelijke. Die wel een verschil kunnen maken. Maar dat kan inderdaad nog meer. Ja.
Dat is ook wel de kritiek op specifiek Nederland. Dat er in Nederland echt te weinig van dat coronageld naar klimaatmaatregelen gaan. Hè, Duitsland komt daar een stuk beter uit. Maar de kritiek op Nederland, ook vanuit Europa, is dat dat veel sterker zou moeten.
Dat we
wel
heel erg druk zijn om KLM te redden en het daar eigenlijk verder bij laten.
Bijvoorbeeld,
Bijvoorbeeld, maar het is ook, het is echt een, maar dat zie je echt best wel vaak in Nederland. Het blijft gewoon, hoe implementeer je dingen? Wat gaat er echt gebeuren? Weet je? Als je kunt hele mooie en scherpe doelstellingen bepleiten en in een wet opschrijven. Maar wordt daar ook beleid op gemaakt? Worden er ook maatregelen aan verbonden? En daar wordt het moeilijk, hè? Want dan begint het pijn te doen of geld te kosten of op een andere manier consequenties te hebben. Daar zie je dan toch, ik weet niet precies hoe dat in Nederland werkt natuurlijk, ik ben maar een simpele wetenschapper die een beetje langs de zijlijn staat. Maar daar zie je toch wel dat er in Nederland nog een behoorlijke fossiele landbouwlobby is.
Nee, je bent een Nobelprijsdragende ministeriabele kandidaat, verdorie nog aan toe. Niet een wetenschapper langs de zijlijn.
Moet de wereld zich ook aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. En deze week was Nederland de trotse gastheer van een internationale top daarover. Met Sascha de Boer als co-host. Heb jij dat ook een beetje gevolgd? Hoe dat ging en hoe Nederland probeert ook voorzitter te zijn om te zorgen dat er ook geïnvesteerd wordt in met name de armere landen die de gevolgen van klimaatverandering het eerst meemaken en nu al meemaken?
Ik heb het niet heel erg gevolgd, maar ik weet natuurlijk wel het een en ander vanaf. Het zat trouwens ook in mijn hoofdstuk in het anderhalve graad rapport. Dus in die tijd was ik wel iets meer bezig met adaptatie. En ja, het klopt dat er gaat over het algemeen meer aandacht naar mitigatie. Ook omdat adaptatie is echt een publieke sectorvraag.
Helene, ik denk dat de luisteraars het nodig hebben dat je die woorden heel even omschrijft allebei.
Oh, sorry. Klimaatadaptatie is dus alle aanpassingen eigenlijk die je doet aan een veranderend klimaat. En we zien nu al dat het klimaat aan het veranderen is. En we zitten nu op iets meer dan 1 graden temperatuurstijging wereldgemiddeld. Het is heel waarschijnlijk dat we de 1,5 graad temperatuurstijging gaan halen. En misschien wel meer, hopelijk niet. Maar in ieder geval de investeringen in adaptatie, dus in aanpassing aan klimaatverandering. Mm-hmm. Ja, die blijven mondiaal in ieder geval achter bij de investeringen in mitigatie, dus in de emissiereducties. En dat is denk ik mede omdat met mitigatie kun je ook nog wat verdienen. Vaak zijn het investeringen in bijvoorbeeld duurzame energie of in energiebesparing.
Ja, Nederland wil er wel graag geld in verdienen, heb ik de indruk. Met name ook.
Maar het zijn dan toch eigenlijk altijd publieke instellingen die bijvoorbeeld investeren in technologische oplossingen zoals dijken of dammen.
Daar schijnen we goed in te zijn.
Daar hebben we heel veel ervaring mee in Nederland. Dus ja, dat is een exportproduct. Ja. En ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zet daar al jarenlang heel sterk op in. Echt al decennia eigenlijk, om daar de Nederlandse sector eigenlijk goed neer te zetten.
Tegelijkertijd willen we ook nog steeds meer asfalt op de wegen, bredere wegen, Lelystad Airport open. Er zit iets schizofreens in volgens mij, in hoe we ermee omgaan.
Ik vind dat ook wel gek inderdaad. Dat je aan de ene kant zegt, we moeten ons aanpassen. En bovendien in Nederland hele scherpe doelstellingen hebt voor klimaatverandering. Want ook die 55% emissiereductie, die stond al in het regeerakkoord. Hè. Dus in 2017 werd er al op ingezet. Er stond 49% en we streven naar 55%. En dan tegelijkertijd je wegen het uitbreiden en niet echt nadenken over een mobiliteitstransitie. Dat is inderdaad wel een beetje schizofreen.
Ja. Frits, nog mag ik 1 dingetje voor de notulen van deze vergadering opmerken. En dat is dat wat Helene eigenlijk, een van de thema's waar Helene een paar keer op terugkomt, is dat implementatie of de toepassing van beleid is eigenlijk een ontzettend groot probleem. En ik denk dat Nederland langzamerhand op weg is naar wat meer bescheidenheid. Omdat de totale arrogantie van Hollanders van wij doen dat allemaal wel even, die is nu aan de orde gesteld in de toeslagenaffaire, waar gebleken is dat eigenlijk de toepassing dus een totaal disaster werd. Een heel pijnlijk disaster, een heel pijnlijke ramp zelfs. Dat blijkt nu ook in het vaccinatiebeleid telkens een gedoe te zijn. En wat Helene eigenlijk beschrijft, ook in die sfeer van klimaatmaatregelen, gaat ontzettend veel mis in de uitvoering. Ontzettend veel. En daar wordt wat met veel poeha wordt neergezet. Dat strandt ergens in een soort zandbak van onduidelijkheden. En dus ik wilde graag heel eventjes die parallellen.
Ja, maar voordat we dan heel somber uiteen gaan. Ik bedoel, tegelijkertijd zegt Helene, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg Helene of Niels. Staat Nederland er niet slecht voor?
Nou ja, er worden inmiddels. Kijk, het klimaatakkoord is echt redelijk uniek in de wereld. En het heeft heel veel vrienden en heel veel vijanden. Maar daar werd ook wel gepraat over implementatie. Het heeft uiteindelijk een enorme lijst maatregelen opgeleverd. Of die vervolgens kunnen worden uitgevoerd. En of de capaciteit, de mankracht, de investeringen, het draagvlak er is om dat uiteindelijk uit te voeren. Ja, dat is echt een tweede, want het klimaatakkoord. Er zat heel veel aan tafel, maar niet alles. En daar lopen we ook wel een beetje tegenaan. We zeggen trouwens ook in het IPCC-rapport dat die, wat we dan institutionele capaciteit noemen, dat echt een van de belangrijke en minst besproken voorwaardelijkheden is.
Maar dat is genoeg mensen die zich de druk om maken met de verantwoordelijke positie, bedoel je dat? Met
institutionele en die weten wat we moeten doen.
En die zijn nu allemaal met corona bezig, dat is het probleem.
En dat betekent, en ook in de financiële sector en weet je wel, in de gemeente, op alle lagen, in alle, en dan heb je het in Nederland, is het nog relatief goed, hè?
Ja.
Als je het hebt over ontwikkelingslanden, waar in kleine landen, weet je wel, een hoofdman en een paardenkop op een ministerie zich ermee bezighoudt, die echt hele andere problemen hebben, en daar moet het ook gebeuren.
Ja.
Dus daar zit ook een hele grote uitdaging om dat op gang te brengen. Dus
Menno, vorige keer twijfelde je nog een beetje. Zei je, nou ja, ik sluit niet uit dat de VVD toch niet de grootste wordt. Wat de meeste mensen toch wel verwachten. En sprak je ook een beetje de vrees uit dat wellicht dan de PVV groot wordt. En dat uiteindelijk CDA 3, PvdA 4 wordt. Zijn er nog in jouw denken veranderingen?
Nou, in mijn denken gebeurt sowieso vrij weinig. Ik denk dat het wordt in de laatste week beslist wat er gebeurt. Het is een beetje raadselachtig dat er aan de ene kant grote staatrellen zijn en dat aan de andere kant de regering die er nu zit gewoon nog steeds een parlementaire meerderheid heeft in de peilingen.
Ja, en het goed doet in de peilingen.
Het doet het gewoon hartstikke goed.
Eigenlijk alle partijen die er deel van uitmaken.
Dus dat zijn kleine grappige raadsels waarmee we ons nog wel een paar weken zoet kunnen houden.
Maar voor het klimaat zou een gedoogcoalitie met PVV waarschijnlijk geen goed nieuws zijn, omdat die toch samen met Forum voor Democratie het meest op de lijn zitten, dat we daar vooral geen aandacht aan moeten besteden.
De PVV schrijft gewoon ronduit hufterige dingen in haar verkiezingsprogramma, ook over klimaat.
Ja.
Dus daar staan zinsneden in als Nederland is een schoon land en een prachtig land en we moeten en dat moeten we zo houden.
Ja.
En dat is de boodschap daarvan is tamelijk dubbelzinnig op zijn minst. Want er zijn hele stukken van Nederland zijn helemaal niet schoon en absoluut niet mooi.
In het laatste kunnen we niet zoveel doen misschien. Nee.
Ja, het is ook zo dat de PVV heeft in zekere zin natuurlijk wel gelijk in de zin dat Nederland een stuk op heel veel manieren een stuk schoner is geworden. Het is alleen niet vanzelf gegaan. Hè. Dat is gebeurd door toch behoorlijk scherp milieubeleid in het verleden. Bijvoorbeeld op zwaveloxidevermindering. Weet je wel? Waarom hoor je nooit meer iets over zure regen? Omdat dat is opgelost dankzij beleid.
Ik beschouw dit toch als een politieke sollicitatie, hoor, deze interventie, Helen.
Hou erover op, Menno.
Oké, we houden erover op. Jij moet ook weer naar je studenten die vanuit Amerika weer via allerlei schermen moet gaan begeleiden, opdat zij de volgende generatie wetenschappers worden waar we wat aan hebben. Dank, Helene Koning. Hè? Wat zeg je?
Ook beleidsmakers.
Ook beleidsmakers.
Wij leiden niet alleen maar op voor wetenschap. Sterker nog, er zijn zo weinig banen in die wetenschap dat die
en wat zie je als
dat ze daar terechtkomen redelijk klein is.
Ja, maar wel beleidsmakers met verstand van zaken dus.
Dat hoop ik wel, ja. Daar zet ik me wel voor.
Oké. Nou, succes ermee. Dank je wel voor je bijdrage. Dank ook Niels Marcus. Dank luisteraars. Dit was de tweede aflevering van Wijsneuzen de Verkiezingen. Volgende week willen we weten waarom het debat over cultuur en identiteit in de politiek zo bitter weinig oplevert. Onze gast is dan Naima Azoug, oud-lid van de Tweede Kamer en onder andere drijvende kracht achter Colorful People, een headhunter voor bedrijven die diversiteit in een organisatie willen. U kunt alles over de verkiezingen en het klimaat lezen in Trouw. Daar staat trouwens nog veel meer in, het zal u verbazen. Reacties, hartjes, sterren, recensies zijn meer dan welkom. U kunt ons ook mailen via wijsneuzen@trouw.nl. En Wijsneuzen wordt gemaakt door Menno Hurekamp en Frits van Ekster. Techniek, Daan Hofstee. Coördinatie Trouw, Joris Belgers. Muziek, Jack van Ekster. Alle afleveringen van Wijsneuzen zijn te vinden op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Hoort zegt het voort.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.